We gaan lezen uit deze keer Romeinen 12, vers 9 tot en met vers 21. En dat doe ik ook traditiegetrouw weer uit de Telos-vertaling. En ieder mag zijn eigen vertaling ernaast houden, maar het is altijd goed om verschillende vertalingen te kennen. Het beste is natuurlijk om het Grieks te kennen, maar ja, er zijn weinigen die dat gegeven is, ook mij niet. Maar veel vertalingen helpt ook zeker. We gaan lezen vers 9. De liefde, zij ongeveinsd. Heb een afkeer van het kwade, wees gehecht aan het goede. Wat de broederliefde betreft, wees hartelijk voor elkaar. Ga elkander voor in eerbetoon. Wees niet traag in de ijver. Wees vurig van geest, dient de Heer. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Deelt mee voor de behoeften van de heiligen. Legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgt. Zegent en vervloekt niet. Verblijd u met de blijden en weent met de wenenden. Wees onderling eensgezind. Streef niet naar de hoge dingen, maar voegt u bij de nederigen. Wees niet wijs in uw eigen ogen. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Behartig wat goed is voor alle mensen. Zo mogelijk voor zover het van u afhangt, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven, aan mij de wraak. Ik zal vergelden, zegt de Heer. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dit te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u door het kwade niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover. De lezing uit Gods woord. Wat heerlijk dat we weer bij elkaar zijn. Misschien wel voor de laatste keer op een middag. We blijven het volgen, de ontwikkelingen in ons land. Maar afgelopen zondag mocht ik spreken over ons burgerschap. Dat heb jij natuurlijk alweer gehoord. Maar dat heeft me alweer bijzonder bemoedigd. Hè? Ons burgerschap is in de hemelen. En heel veel mensen maken zich heel druk om, ik zelf ook af en toe hoor, geef ik eerlijk toe, om wat er allemaal gebeurt rondom deze coronatijd. Alleen de ware houding is ten diepste, wij hebben niets te maken met de aardse dingen. Wij zijn van een ander rijk in de hemelen en wij verwachten uit de hemelen de Heer Jezus. En totdat Hij komt, zullen we ook zien in het stukje wat we net gelezen hebben, hebben wij te maken met zijn heerschappij, zijn geboden. En hoeven we ons niet zo heel druk te maken over wat er allemaal gebeurt. Hoeven we ook geen invloed op uit te oefenen. We kunnen er wel kennis van nemen, dat is ook goed. Alleen ik kreeg laatst een mailtje van iemand en die zei, iemand bij ons op de Bijbelstudie heeft al 2000 uur aan studie erin zitten in hoe het allemaal gaat met de vaccins. 2000 uur. Toen dacht ik, je kunt beter 2000 uur bezig zijn met Gods woord. Overwin het kwade door het goede. Nou is het nogmaals niet verkeerd om op de hoogte te zijn van dingen hoor, maar het kan je al heel gauw in beslag nemen. Hè? Dat is het hele punt. Maar goed, we gaan dit geweldige stukje wat ik net heb voorgelezen, gaan we ontleden met elkaar. En zoals ik net ook al voordat we begonnen zei, hier komt het op aan op deze zaken. Je kunt een christen zijn, een gelovige, die veel kennis heeft van de Bijbel en zich misschien ook heel erg verheugt in de Heer Jezus. Dat is allemaal prachtig, maar als het niet echt hier op aarde, waar het kwaad is en waar Satan de overste is, als het niet op deze aarde zichtbaar wordt in jouw lichaam, in jouw leven, ja, dan heeft het weinig vrucht, weinig zin. En daarom is het ook zo fijn dat Gods woord zo compleet is. Het stopt niet na hoofdstuk 11 van Romeinen, dat we allemaal met z'n allen zeggen, tjonge, wat hebben we toch een geweldige God, ontfermingen van God. Maar dat ook de schrift, de Heilige Geest zegt, ja, maar nou wil ik ook zo graag dat er iets zichtbaar wordt in jouw leven van die God, hè, zoals Efeze 5 vers 1 zegt, wees navolgers van God. En ik had afgelopen week een telefoongesprek met een andere broeder, een spreker, iemand die ook heel erg vol is van de Heilige Geest, naar mijn idee. Maar hij zei op een gegeven moment dat hij zichzelf onderzocht en dat hij vond dat hij nog heel weinig voldeed aan naar wat we hier bijvoorbeeld gelezen hebben. En toen zei ik tegen hem ook van, ja, maar je kunt, dat is dus niet de bedoeling van dit stukje, dat je dit gaat lezen en denkt, tjonge, nou, ik breng er nog helemaal niet zoveel van terecht. En dan ga je heel erg sippen en treuren en je raakt eigenlijk een soort van, in een soort zelfveroordeling. Dat is niet de bedoeling van dit gedeelte. gedeelte roept ons op. Wij die volgens vers 1 onze lichamen stellen, bewust stellen onder de leiding van Gods heerschappij. Om deze dingen na te jagen. Maar het wil niet zeggen dat je in een valkuil moet trappen. Dat je voortdurend jezelf beklaagt en jezelf onderzoekt en zegt, jongen, nou, ik heb nog een droevig gebedsleven. Nou, het is nog niet zo, die gastvrijheid is nog niet zo geweldig. Dus. En zo ging Huik een beetje. Toen zei ik van, we hebben in Romeinen 8 vers 1 gelezen. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de geest van het leven heeft mij daarvan vrijgemaakt. Van dat voortdurende zelfbeklag en gericht zijn op je eigen tekorten en je eigen fouten en je eigen tekortkomingen. Dat is niet de bedoeling. Het is wel de bedoeling dat je jaagt naar deze dingen. En dat je nuchter constateert, oké, ik heb dit net voorgelezen. Het kan altijd beter. Maar dat is ook ons doel. Dat is ons heilige verlangen, toch?
Daar nou. Heb je
de Heer Jezus
voor nodig.
Ja, dat is.
Daar heb ik het.
De Heer Jezus zegt, zonder mij kun je niets doen. Daarom. Kun je helemaal niets doen. En dit is natuurlijk alleen maar mogelijk, deze versen 9 tot en met 21, voor hen die aan vers 1 en vers 2 voldoen. En we hebben in die 11 hoofdstukken die ontfermingen van God gezien. En alleen zij die geloven in de Heer Jezus, zijn in verzoenende werk, die zijn voorwerpen van Gods liefde. He, dus die zijn voorwerpen van Gods ontferming. En wij mogen als gelovigen genieten, rusten in wie Hij is. Amen. En dat is leven onder de genade. Maar wij zijn zo gewend om in deze prestatiemaatschappij te kijken naar wat we presteren, dat het voor ons westerlingen heel moeilijk is om die houding te hebben van, oké, met beroep op de ontfermingen van God. Laten we daar nou eerst eens mee beginnen. We zijn tot een volmaakte verlossing gekomen. En er is niet zoiets als een regel of een wet waaronder we gesteld zijn, waardoor we weer teleurgesteld raken. Nee, Romeinen 12, vers 9 tot en met 21, bestaat uit korte opdrachten die zijn bedoeld voor de nieuwe schepping, voor hen die leven uit God hebben. Om daarna te jagen, om daarmee bezig te zijn, maar niet om die te gebruiken om jezelf helemaal de put in te praten. Want dat is leven onder de wet. Dat is een hele fijne lijn die er is tussen genade en tussen wet. Dat is het wandelen door de geest. Hoe wandel je door de geest? Nou, je wandelt door de geest door af te zien van jezelf. Ik kreeg vandaag nog net, voordat ik wegging, een mailtje van iemand die dus de website had bekeken. En zei van, nou ja, ik begin het steeds meer te begrijpen dat God het oordeel heeft gezet in de oude mens, het mes. Hè? Want wij zijn de besnijdenis, zegt Paulus in Filippenzen 3. En als je daar begint, bij dat kruis, ik heb het al heel vaak gezegd in deze serie, maar het is iets wat langzaam doordringt in onze harten. Maar als je begint bij het kruis, dan verwacht je het dus ook helemaal niet meer van jezelf. En hoef je dus ook niet teleurgesteld te zijn in jezelf. Want je weet toch, ik kan uit mijzelf niet voortbrengen wat hier staat. Dat kan alleen Gods geest. En ik moet dus leren mijzelf te vullen met de dingen van God. En de vrucht aan Hem over te laten. Ik ben een rank aan de wijnstok en mijn verantwoordelijkheid is in Hem te blijven. Of zoals een andere vertaling zegt, verblijven. Dat is meer een soort relatiesfeer. En dan zal Hij de vrucht wel brengen. Maar daar ga ik mezelf niet zo mee bezighouden. Ja? Nou, dan gaan we beginnen met vers 9... En dat begint al gelijk met de liefde zij ongeveins. We vinden ongeveer 24, 25 directe geboden in dit stukje. En ik ben heel blij dat ze staan in hoofdstuk 12 en niet in hoofdstuk 1. Hè, want veel predikers en veel leraars beginnen bij de opdrachten, bij de geboden. Maar Paulus doet dat eigenlijk nooit. Paulus begint altijd bij het evangelie van God, van de genade van God. Waardoor hij de gelovigen versterkt in wie God zelf is, waardoor zij in hun harten een verlangen krijgen om deze vrucht voor te brengen. Maar het eerste wat Paulus hier noemt is de liefde zij ongeveins. Want wij leven namelijk in een wereld waarin er veel geveinsde, gemaakte liefde is. En vooral, daar wil ik dan wel even heel specifiek iets over zeggen, vooral in ons land, in de amusementscultuur. Hè. Gisteren was er op het journaal, ik weet niet of jullie gisteravond het journaal hebben gekeken. Maar er was een proef gedaan, nota bene. Oh ja. in een theater om te kijken of die weer open kunnen. En mijn vrouw die werd een beetje vervuld met heilige toorn. Terecht. Ze zegt, de horeca is dicht. Ondernemers zijn dicht. Kappers zijn dicht. Maar waar gaan ze proef mee doen? Met het theater. Ja, het theater. Dat is kennelijk heel belangrijk in ons land. Maar juist in die wereld, in de amusementswereld, films, tv, wordt liefde geveinsd. Ja? Het is allemaal, hey kerel, lekker omhelzing en emotioneel, grote praat. En Amerika kent er ook wel wat van, hè, als je daar het hebt over een wedding, bruiloft. Nou, dan... Dan gaan ze al helemaal, die dames gaan al helemaal, die zwijmelen bij het idee, dan willen ze een grote bruiloft en dan willen ze dit en dat en het moet allemaal op een mooie locatie. En de liefde zijn ongeveind, zegt Paulus. Wij horen niet bij deze wereld. Wij moeten leren dat onze liefde niet een geveinsde liefde is. Daarom is het heel belangrijk dat wij leren wat de goddelijke liefde is. Ja? En emotioneel geladen woorden, hè, van wat je ook in de wereld vindt, hè, van jij bent de ware. En je kent al dat soort taal allemaal wel. En ik smelt en al die liedjes die je dan op de radio wel eens hoort, dat je echt denkt, everything I do it for you en zo. Dat is allemaal geveinsd. Maar een christen hoort liefde te hebben vanuit God, de agape-liefde, de goddelijke liefde. En ook allemaal mooie woorden, beloften die mensen kunnen doen. Paulus zegt, laat het echt zijn. En ik heb een tekst eronder gezet uit 1 Johannes. 1 Johannes 3 vers 18. Kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En dat betekent dat mensen die tot de Heer Jezus behoren, hun liefde tonen op een nuchtere, rustige, ingetogen, waardige en teruggetrokken wijze. Ze lopen er niet mee te koop. Ze zijn niet mensen die hun liefde, hun goddelijke liefde, verspillen in die zin dat ze iedereen maar helpen die ze tegenkomen. Dat is ook niet nuchter, hè? Het heeft gewoon te maken met keuze. Als de Heer Jezus tegen de rijke jongeling zegt, nou, verkoop alles, volg mij. En hij kreeg hem lief. En dan die jongeling draait zich om en gaat weg. Maar gaat de Heer Jezus achter hem aan? Zegt hij dan van, oh joh, sorry, heb ik misschien iets verkeerds gezegd? Nee. Dus in waarheid. Dat is belangrijk. Liefde, geveinsde liefde is voortdurend vanuit de emoties, vanuit de gevoelens. Maar de goddelijke liefde is vanuit het geloof en vanuit de waarheid. En elk van ons heeft een taak, een gebied waarin wij die liefde naar andere broeders en zusters en mensen kunnen uiten. Sommigen hebben, wat we de vorige keer gezien hebben, ook de gave van barmhartigheid en de gave van dienen en de gave van uitdelen enzovoort. Maar in het algemeen gesproken moet onze liefde niet zijn zoals de wereld. En helaas, in gemeenten, in bepaalde kringen, is de liefde, ik heb het meegemaakt, ik heb echt hele droevige voorbeelden van mensen met mooie, prachtige woorden en ze omhelsden je als je binnenkwam en ze waren helemaal blij als je je zagen, maar als het echt puntje bij paaltje kwam, waar waren ze dan? En dan moet ik mezelf ook in de spiegel kijken. Heb ik wel zo gehandeld? Altijd. Maar dat is in ieder geval onze roeping. Ja, om liefde niet te veinzen. En dan staat er gelijk achter, heb een afkeer van het kwade. Het kwade is dan hier in verband met die geveinsde liefde. Want heel veel uitingen van liefde in de wereld is eigenbelang. Hè? We kijken alleen al naar het huwelijk, vaak niet altijd hoor, maar bij ongelovigen is het ook vaak een stuk eigenbelang. Als je ze dan hoort praten van jij vult mij aan en ik heb in jou mijn levenspartner gevonden en ik ben door jou gelukkig en ik dit en ik dat. Maar het christelijke huwelijk is een heel ander verhaal. Dat is niet van, nou ja goed, jij vult mij aan en je maakt me compleet, maar dat is, ja, ik dien jou en ik wil jou beschouwen als degene die God mij gegeven heeft. En ik wil jou niet vanuit mijn emotie, vanuit mijn gevoel, maar vanuit mijn geloof wil ik je gewoon dienen. Zoals het lichaam verzorgd wordt door het hoofd, zo wordt ook de vrouw gekoesterd door haar man. En andersom is de vrouw onderdanig op een gezonde wijze aan haar man. Maar dat, Wat zei je?
Wat wordt vol lijken.
Ja, maar dat is niet wat we in de wereld vinden, hè?
Nee, die snappen dat ook niet.
Want in de wereld is het, ja, maar nu doet ze niet wat ik wil. En nu is ze niet zoals ik had verwacht. Dus dan ga ik maar van eraf. Of ik vind een andere vrouw veel interessanter en leuker, die geeft mij meer aandacht, dus ga ik daar maar heen. Ja, dat is de zonde van overspel, wat ik helaas ook wel eens tegenkom onder gelovigen. Maar heb een afkeer daarvan, van het kwade. En dat is, zoals Newell het zo mooi zegt, ik zal het in het Nederlands zeggen, ons instinct geworden, ons goddelijk instinct. Want een christen heeft een afkeer van het kwade. Iemand die de Heer Jezus kent, de Heer Jezus lief heeft, die de ontfermingen van God heeft geproefd, die heeft gewoon een afkeer gekregen van het kwade. Je haat het kwade. En dan staat er, daarachter staat dan, wees gehecht aan het goede. Nou, ik wil iets voorlezen uit Psalm 97. Dat is prachtig, heb ik vandaag voor het eerst ontdekt. Psalm 97. Psalm 97. Er staat in vers 10. Er staat, u die de Heer lief hebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van zijn gunstelingen. Hij redt hen uit de hand van de goddelozen. En dan komt vers 11. Licht is gezaaid voor de rechtvaardigen en blijdschap voor de oprechten van hart. Rechtvaardigen, verblijdt u in de Heere. Looft hem ter gedachtenis aan zijn heiligheid. Dus wees gehecht aan het goede. Dat is, verblijdt u in de Heere. Het goede is eigenlijk alles waar de Heer Jezus voor staat. En het probleem is dat wij leven in een wereld waarin we omringd zijn door goddelozen. Ja, toch? En die mensen kunnen heel aardig zijn. En je hebt ook omgang met hen. Je hebt allerlei verbanden in deze wereld. Maar ze zijn allemaal, die niet geloven, de goddelozen. En dus handelen ze volgens de geest van deze wereld. Maar wij behoren precies anders te gedragen. En dat is dat we gehecht zijn aan het goede. En dat kan alleen maar als je hebt ontdekt dat hij ons, die vijanden waren, door de dood van zijn zoon heeft verzoend. In de Romeinenbrief is God degene die handelt. In de Colossensebrief is het de Heer Jezus bijvoorbeeld. Maar in de Romeinenbrief is het de drie-ene God die door zijn zoon zijn ontfermingen heeft getoond op het kruis. En dat is een heel mooi uitgangspunt. Dus zorg nou dat wij liefde hebben die niet geveinsd is. Het moet echt zijn. Als we wat zeggen, als we wat beloven, moeten we het ook doen. En dat vind ik zelf heel belangrijk, ook naar de kinderen toe. Ik heb er wel eens ook wat fouten in gemaakt natuurlijk. Maar ja is ja, je nee is nee. Nou, vers 10. Wat de broederliefde betreft, wees hartelijk voor elkaar. Ja, dit is toch eventjes een heftige. Hieraan zullen allen weten dat jullie mijn discipelen zijn als u liefde hebt onder elkaar. En hartelijk is innige ontferming, het medeleven vanuit het hart. Ga elkaar voor in eerbetoon. Dus als de ander eer krijgt en wij niet, dan moeten wij daar blij mee zijn. Dat is precies tegenovergestelde als weer de wereld. Daar zoeken mensen hun eigen eer. En dat zie je overal in terug. In de sport, in de politiek, maakt niet uit. Overal zoeken mensen met mooie woorden. Ja, nee, prachtig. Maar ze zoeken hun eigen eer. En wij moeten de ander volgaan in eerbetoon. En ook hartelijk.
Als dat dan wel moeilijk is, want ik word hier heel erg door getriggerd.
Ja?
Op een gegeven moment heb je een bepaald idee, hè, en dat voor je werk bijvoorbeeld.
Ja.
Dat bespreek je dan.
Ja.
En dan met mijn directeur. En dan later komt het dus de organisatie in en denk hij gewoon mijn idee gebruikt.
Ja.
En om dan stil te blijven. Hallo.
Ja, komt zo. Dat komt wees vergevend tegen hen die je kwaad doen.
Maar wat gaat dan je oude ik te keer, hè?
Ja, maar dat is onze eigen trots. Daar heb ik geen last van.
Nee.
Ik ben al heel ver.
Wat fijn.
Nee, tuurlijk heb ik daar last van. Er is nergens In mijn beleving is het nergens zo heftig als in het huwelijk. Als je zo dicht met elkaar leeft, dat je trots kan worden. In mijn geval dan. Als je wat kritiek krijgt of je krijgt bepaalde opmerkingen over je gedrag. Dan komt ook dat oude ik omhoog. Dan wil je jezelf rechtvaardigen. En in gemeenten, wij hebben natuurlijk nu in onze tijd totaal andere situatie. Dat ze in het begin hadden. Dan dat ze in het begin hadden. Want toen leefden ze echt met elkaar. He, ze gingen samen eten. Ze hadden samen avondmaal. Ze hadden verschillende samenkomsten. Bij ons is het gewoon, je ziet elkaar één keer in de week. En dat is het zo'n beetje. En als je heel dicht met elkaar leeft. Dan is het veel lastiger om dit in praktijk te brengen. Wees hartelijk voor elkaar. En ga elkaar voor een eerbetoon. Maar het hoort ons te brengen bij God zelf. Dus niet door wat ik in het begin zei teleurgesteld te raken in onze eigen falen, maar door te zeggen, Vader, ik beleid dat ik daar nog niet genoeg in gegroeid ben, ik wil het bij u brengen. En verder ga je daar niet een heel groot punt van maken. Je gaat verder met hem. Yes? Dus tuurlijk is je vlees, het moet je niet eens verbazen dat je zo reageert. Het is gewoon zo. Heb ik ook. Ik ben al heel vaak in christelijke, hoe zeg je dat, verbanden teleurgesteld. Hè? Of ergens uitgezet. Of dat mensen me achter mijn rug om dingen deden waarvan ik dacht, oké, dat is heel vaak gebeurd. En dan is het heel moeilijk om je hart te bewaken voor boosheid. En dat heb je in het begin wel eventjes. Maar je brengt dit bij de Heer en voor zover het van jou afhangt, houdt vrede met alle mensen. Dat komt straks in vers 18. Maar dat wil niet zeggen dat het heel makkelijk is. Maar als we onze lichamen stellen tot een levend, Gode, welgevallig offer, dan is dat ook ons verlangen. Daarom is Romeinen 12, wat we vandaag bespreken, eigenlijk de toetssteen van onze belijdenis. Zijn we ook echt, is er ook wel over iets te zien van deze dingen in onze verlangens? En Efeze 4, vers 32, maar wees jegens elkaar goede tieren, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Nou moet ik er wel bij zeggen, dat dit vooral geldt voor hen die in het licht wandelen. Als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. Maar als mensen niet in het licht wandelen, het zij door leer, verkeerde leer, het zij door een bepaald gedrag, heb je ook geen gemeenschap met die mens. Dan nog heb je wel goede tieren en ben je vergevend, alleen je hebt geen omgang met elkaar meer, zoals het zou moeten. Dus enerzijds broederliefde, ja, uiteraard, maar anderzijds wel met hen die in het licht wandelen. En niet met hen die in de duisternis leven, want daarmee kun je geen gemeenschap hebben. Die moet je vermanen en wend je ook van deze af. Dat is een ander hoofdstuk in de Bijbel, maar toch wel belangrijk om even erbij te zeggen. Vers 11. Wees niet traag in de ijver, maar wees vurig van geest. Dien de Heer. Tjonge. Een gelovige is iemand die niet over mag komen als lui en gemakzuchtig. Zowel in het werk voor de Heer als in zijn dagelijkse bezigheden. Ik was ooit nog ongelovig. Toen moest ik in militaire dienst, 1993. En er was daar een jonge soldaat uit Curaçao. En hij was heel ijverig. Wij moesten allemaal elke dag een wc schoonmaken. Hij deed er gewoon twee, hij deed er gewoon drie. Hij maakte er hem allemaal niet uit. Hij was de hele dag bezig. En hij was blij en hij zong liedjes. En ik zei op een gegeven moment van, want iedereen hing maar een beetje op zijn gat natuurlijk. Ik zei, wat ben je toch allemaal actief, man? En toen vertelde hij, ja, ik ben een christen en ik wil mijn God dienen en dit en dat. Dus daar word ik wel echt door aangesproken. Maar zo moeten we eigenlijk ook overkomen. Je hebt allemaal de verantwoordelijkheid in je gezin of in je huis of in je, hoe klein ook. Wees niet gemakzuchtig, want dat was de Heer Jezus ook niet. Hij was ook ijverig. En, dat betekent wel nuchter blijven. Hè? Dus niet overijverig jezelf in de burn-out werken. Dat bedoelt dit vers natuurlijk niet. Maar dat wat je moet doen, doe het zo goed mogelijk. Want je doet het voor de Heer, niet voor anderen. Vurig van geest, dat wordt geïllustreerd in Apollos in Handelingen 18, vers 25. Heb ik er ook onder gezet. Er staat, deze was onderwezen in de weg van de Heer en vurig van geest sprak en leerde hij nauwkeurig de dingen betreffende Jezus, hoewel hij alleen de doop van Johannes kende. Dus hij was nog niet eens ingeleid in de christelijke vrijheid. Dat gebeurde later wel door Priscilla en Aquila. Maar hij was wel vurig van geest. En dat hoort ons ook te kenmerken. Wij zijn allemaal verschillende mensen. De een is introvert, de ander is extravert. Je hebt allerlei soorten persoonlijkheden. Maar als het gaat om de Heer, worden we toch vurig van geest te zijn. Dat is wat anders dus als emotioneel gedreven. Hè? Ik ben van mijn karakter is wat meer extravert. Mijn vrouw Ilona is heel erg kalm en introvert. Maar ze is wel vurig van geest als het gaat om de waarheid. Weet je wel? Dat, zoals ik dat net zei met het journaal en zo. Ja, dan is ze even, en ook over onrecht en over onwaarheid en over Gods woord, dan is ze heel vurig. Dus ja, dat hoort ook bij een gelovige. En hoe blijf je nou vurig van geest? Juist. Door het woord van God in te blijven. En Nico kwam net binnen en zei, fijn, rond het woord van God samen. Nou, dat is vurig van geest. Weet je wel, en ik had laatst een gesprek met een broeder aan de telefoon. Ik kent hem wel van Bijbelse Bron, weet je wel. En we hadden het samen over dat we dat toch soms een beetje missen onder gelovigen. De honger naar het woord van God. Hè? In het algemeen dan, hè? We willen ons niet verheffen of zo. Maar dat constateren we dan. Van, als ik ergens moet spreken, dan ja, het mag niet langer dan een half uur. Ja, het moet niet te moeilijk. Maar de zangdienst wordt steeds langer. En dan denk ik van, waar is nou dat vurige van geest? He, als je in China komt, dat weet ik dan toevallig van een andere broeder, daar zitten ze gewoon te springen om onderwijs. He, die mensen willen gewoon weten, wat staat er en ik wil weten wat Gods woord mij leert. Dat mis ik soms in Nederland. Vurig van geest. En gelukkig heb ik dat, de Gods genade wat betreft Gods woord, meestal wel redelijk aanwezig, hè. Ook wel eens dagen dat minder is, maar als je geen honger hebt naar het woord, als je niet vurig van geest bent voor de zaak van de Heer Jezus, ja, dan ben je lauw helaas. Dat moeten we niet hebben. We moeten echt vurig blijven.
Maar als je niet van Christus bent, hoe kan je dan vurig zijn?
Nee, dat kan niet. Zo mogelijk.
Nou, dan valt de kerk hem af. Als ze maar vragen, wie daar allemaal mee geboren zijn.
Ja, goeie. Oh. Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, het grote kenmerk van een opnieuw geboren gelovige die Gods geest ontvangen heeft, is honger naar het woord van God. Zoals een pasgeboren baby. Als dat er niet is, vraag ik me oprecht af of zo iemand wel opnieuw geboren is. Echt.
Nou, ik kijk. Heb niet altijd honger. Dus ben ik dan leeg geworden?
Nee, natuurlijk wel. Je hebt toch niet elke dag honger naar het normale eten. Maar je hebt in bepaalde fasen van de week heb je weer honger. Dan denk je van, ik moet weer Gods woord in. Je proeft gewoon dat het nodig is. En, als het goed is, wil je ook alles weten van dat woord. Je wilt gewoon weten van, hoe zit het met dit, hoe zit het met dat. En wat leert mijn Heer mij over het eeuwige leven, over zijn wederkomst, enzovoort. Ja? Nou, dat is vurig van geest. Dien de Heer staat er dan ook nog, hè? Zo mooi bij. Er zat een voetnoot onder, in de Telersvertaling. Als een slaaf dienen. Ik had zondag een spreekbeurt over de Filippenzen en Paulus presenteert zich daar als een slaaf van Christus. En dan zegt hij, ja, ik zit in de gevangenis, andere mensen zijn bezig om mij het leven zwaar te maken, die verkondigen de Heer Jezus uit nijd, die willen mij een beetje pijn doen daarmee. Zoeken hun eigen belang, de gemeente is in verval, ik ga misschien wel gedood worden, maar, zegt hij dan, het zij in mijn leven, het zij in mijn dood, als Christus mij wordt groot gemaakt. Oh
ja, mooi zo. Ja.
En wat doen wij in Nederland? Ja, sorry, ik moet het nog even zeggen. Maar er is een zogenaamd gevaar. En iedereen blijft thuis. Ja, nee, we gaan niet naar de dienst. Nee, pas op. We hebben nu een livestream. We hebben nu... Dan denk ik, jongens, waar is dat? Nou, wat Paulus zegt, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mezelf. He, dat zegt hij in Handelingen 20. Hebben wij die mentaliteit nog? Van dit is het belangrijkste wat er is. Dat de Heer... In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen, zegt de Heer Jezus. We komen niet samen voor onszelf. We komen samen omdat de Vader dat verlangt. En dan zijn we dat allemaal, niet allemaal, maar veel mensen hebben dat opgegeven. Zitten achter een computertje, achter een laptopje. Is toch niet helemaal zoals het bedoeld is. Maar dat moest ik even kwijt. Sorry. En dan staat er in vers 12, ik vind het zo heerlijk, verblijd u in de hoop. Want hier op aarde is het niet. Wij hebben allemaal vernederde lichamen, sterfelijke lichamen. Het is de schepping zucht, hebben we gelezen in Romeinen 8. Wij hebben een geweldige hoop. De Heer Jezus die zegt, ik zal je tot mij nemen. Niet opdat je mag zijn in het Vaderhuis, zegt hij niet. Nee, opdat je mag zijn waar ik ben. Dat is onze hoop. En daarmee verblijden wij ons. Wij verblijden ons in de hoop. Zoals de Thessalonicenzen zijn zoon uit de hemelen verwacht. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Zoals Paulus zegt in Romeinen 8 vers 23. In de verwachting van het zoonschap. De verlossing van ons lichaam. Want hij, als hij werd geconfronteerd met zonde. Dan ging hij niet zichzelf naar beneden halen. Maar dan zei hij gewoon. Oh ja, ik heb nog steeds dat vernederde lichaam. En nou hoop ik. Ik verwacht de verlossing van dat lichaam. Waarin nog die begeerte zijn. Dat is een hele andere houding. En ik heb van de week. Komende zondag ga ik een video opnemen voor een gemeente over de wederkomst, over de komst van de Heer in twee delen. Dus eerst de komst van de Heer voor de zijnen en dan de komst van de Heer met de zijnen. Het eerste is tot onze blijdschap, hè? Verblijdt u in de hoop. Het tweede is tot onze volharding, want als hij komt met de zijnen, dan zal openbaar worden wat we allemaal in ons lichaam hebben gedaan. En dan zullen we ook een beloning voor krijgen. Dus dat eerste aspect, zijn komst voor de zijn, is vertroost elkaar met deze woorden. Maar het tweede aspect heeft veel meer te maken met hou vol in het goed doen. Want dan zal er een beloning zijn tot eer van hem. Niet tot eer van mij. Maar je moet je voorstellen dat jouw trouw zal bijdragen aan de heerlijkheid van de Heer Jezus straks. Net als het een bruid haar kleed, haar bruidsjurk... eigenlijk tot de heerlijkheid is van de man. Hè? Want alle mannen aanwezig denken zo. Dat is een mooie bruid. En zo is ook dat bruidskleed. Dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Zegt Romein openbaring 19. Dus het is tot eer van de Heer Jezus. Niet tot eer van de bruid, maar tot eer van hem. Ja? Dus verblijft u in de hoop. En het tweede is wees geduldig in de verdrukking. Laat de volharding echter een volmaakt werk hebben. Moet die streepje even tussenuit. Ja. Opdat u volmaakt en volkomen bent, terwijl het u aan niets ontbreekt. Kijk, geduldig in de verdrukking heeft alles te maken met het feit dat wij geneigd zijn om onszelf te rechtvaardigen. Wat jij net ook als voorbeeld noemde. Je hebt allemaal met onrecht te maken. Met, nou ja, je wilt het recht zetten. Maar hij zegt nee, straks komt de Heer. Hij zet het recht. Hij zal het regelen. Jij hoeft alleen maar te volharden, vol te houden, in goed doen, in wat je ook meemaakt, oog op hem gericht. Dat is moeilijk. En daarbij volharden in het gebed. En dan zegt Noah dus, er zijn er 10 die naar een bijbelstudie gaan, er zijn er 100 die naar een samenkomst gaan, maar er zijn er maar 2 of 3 die volharden in het gebed. Tot welk gezelschap behoor jij? Dat las ik vandaag. Denk ik, ja, dat is... Wel een belangrijke. Waar zijn de bidders, de biddende mensen? Maar zoals Psalm 109 zegt van ik ben een en al gebed, de Heer Jezus. Hè, zo worden wij ook, zoals 1 Thessalonicenzen 5 vers 17 zegt. Bid zonder ophouden. Nou, in mijn persoonlijke leven is dat niet. Ik ga van zo laat tot zo laat op mijn knieën liggen ergens. Maar is het veel meer een soort voortdurende houding en in mezelf bidden in alles wat ik meemaak tot hem. Snap je? En bij de een werkt dit beter, bij de ander werkt dit beter, maar het is allebei bidden. Bidden zonder ophouden. Maar het kan absoluut beter. Altijd. Hè? Het bidden. En dan vers 13. Deelt mee voor de behoeftigen van de heiligen. Dat is ook iets wat vandaag de dag, omdat we zo verdeeld zijn en zo versplinterd, eigenlijk helemaal niet meer zo uit de verf komt. Maar een gelovige hoort van wat hij heeft, wat eigenlijk niet van hem is, maar wat van de Heer is, mee te delen. Maar let op, Paulus zegt nergens, verkoop alles wat je hebt en geef het aan armen. Dat is religie. Hij zegt het wel tegen de rijke jongeling, de Heer Jezus, maar het is natuurlijk om hem te testen. Maar de regel voor het christelijk geloof is, bezit is niet verkeerd. Bezit is jou gegeven door de Heer om daar een rentmeester over te zijn. Maar dat wat je kunt missen, deel dat mee aan arme, heilige, behoeftigen. Dat is nuchter. En niet nuchter is, ik geef alles weg, ik hou niks meer over en dat is dan de liefde. Nee, de Bijbel is ook heel nuchter in dat soort zaken. Nou, als je even kijkt naar wat zo prachtig is, Handelingen 2 en Handelingen 4. Viel mij vandaag ook weer op. En dat met die corona is natuurlijk een test voor de gemeente. Zijn er ondernemers in de gemeente? Zijn er mensen die geraakt worden door deze crisis financieel? Wat doet de gemeente daarmee? Zijn ze ondersteunend? Zijn ze mededeelzaam? Er staat in Handelingen 2 in vers 44. Allen nu die geloofden waren bijeen. Zie je dat? Bijeen. Dus niet thuis, bijeen. Hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ze verkochten hun goederen en bezittingen en deelden ze uit aan allen nadat iemand nodig had. En dan staat er in hoofdstuk 4, kijk maar mee, vers 32. De menigte nu van hen die geloofden was één van hart en van ziel en niemand zei dat iets van zijn bezittingen zijn eigendom was. Maar ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. En wat staat er dan in vers 34? Want er was niemand, ook niemand, noodlijdend onder hen. Want allen die eigenaars van landerijen of huizen waren verkochten die en brachten de opbrengsten van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat elk nodig had. Tjonge jonge. Dus die hele houding zorgde ervoor dat niemand noodlijdend was. Ja? Nou, 1 Timotheus, ik heb nog even wat willen opzoeken. 1 Timotheus 6. Vers 17. Staat, beveel de rijken in de tegenwoordige eeuw niet hoogmoedig te zijn en een hoop niet gevestigd te hebben op de onzekerheid van de rijkdom, maar op God die ons alles rijkelijk geeft om te genieten, om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en mededeelzaam, om voor zichzelf een goed fundament weg te leggen voor de toekomst, opdat zij het werkelijke leven grijpen. Dus rijken is niet fout. Rijke gelovigen zijn helemaal niet verkeerd, is niet ongeestelijk. Alleen, ze moeten hun hoop er niet op vestigen. Ze moeten genieten van wat ze hebben ontvangen in genade. En ze mogen ook vrijgevig zijn en mededeelzaam. Maar dan niet openlijk zichtbaar, openlijk hoorbaar, maar gewoon in het geheim. Zodat je zelf de eer er niet van krijgt. Hè? Dat is ook weer typisch menselijk.
Grote verschillen natuurlijk wel. Hier zat elke dag, die eerste gemeente zat elke dag met elkaar. Die komen elkaar van hart tot hart.
Ja.
Waar is er in de gemeente van hart tot hart?
Ja, dat bestaat niet meer.
Er zitten misschien wel 10 armen bij. Wie weet het?
Nee, dat klopt.
Heel goede, niet
hoor. Ja, wie weet het? Hele goede. Ik geloof dat we vandaag veel meer naar een situatie gaan van kleinere groepen. Die onderling contact met elkaar hebben. En op die manier de gemeente van God vormgeven. In plaats van elke zondag met zo'n grote club samenkomen waar we elkaar niet kennen. Ja. En Johannes 3 vers 17. Wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden. En zijn hart voor hem sluit. Hoe blijft de liefde van God in hem? Ja? Legt u toe op de gastvrijheid. Staat er dan nog in vers 13. Ja, dat betekent letterlijk vreemdelingenliefde. Ook hierin zeg ik, wees nuchter. Ik ken gevallen van goed bedoelende gelovigen die hun huis openstelden voor allerlei mensen. Zelfs zeiden, oh, je mag op ons komen wonen, terwijl ze opgroeiende kinderen hadden. Waar het dan weer misgegaan is, weet je wel. Op allerlei manieren. Dus dat moet je dan ook weer niet doen. Je moet niet je gezin blootstellen aan dat soort zaken, denk ik persoonlijk. Maar gastvrijheid is meer van, ja, je huis is een open huis voor mensen die dat nodig hebben. Maar wees daarin ook een beetje nuchter. En ook dat is vandaag de dag moeilijk. Wij wonen in een buurt waar ik amper contact met de buren heb. Ik spreek ze hier en daar wel eens, maar ze zijn niet heel open. Je probeert wel eens een gesprekje aan te knopen. Ja, het is gewoon, iedereen zit gewoon in zijn eigen wereld en vindt het best eigenlijk zo. Dus dat is soms best wel moeilijk, vind ik.
Heel heftig, ja. Wij hebben het jaren gedaan.
Ja.
Maar de langste die bij ons geweest is, die heeft een 4,5 maand.
Ja.
Maar het is af en toe schrijnend waar je het dus mee maakt.
Ja. Ja. In de zin van?
Drugsverslaafden.
Oh ja.
Die daar ook weer tegenkomt.
Ja.
En anderen die dus proberen de omgeving tegen jou op te zetten.
Oh ja, tuurlijk.
Ook meegemaakt.
Ja, verbaast me niks.
Ja.
Dus jij hebt het wel aardig in de praktijk moeten brengen wat er straks komt. Namelijk, vergeld niemand kwaad met kwaad. En ook vers 14, hè. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. En de Heer Jezus had dat natuurlijk al aan zijn discipelen opgedragen in Matthäus 5 en Lucas 6. Lang voordat hij gekruisigd werd, een paar jaar daarvoor, en natuurlijk ook de Heilige Geest kwam, heeft hij al bepaalde dingen neergelegd. Nog niet ten volle, maar wel de principes van zijn koninkrijk, wat nu onzichtbaar in de harten is gevestigd van hen die hem als Heer hebben aanvaard. Maar dat houdt dus ook in van ja, de wereld, zoals ik dat ook, dat komt straks over Lamech, denk ik. Even kijken. Ja, ik kom straks best vers 9. De wereld wil zichzelf wreken, maar, en we worden natuurlijk ook doodgegooid, tenminste, de westerse wereld wordt gebombardeerd, laat ik het dan even zo zeggen, met wraakfilms. Hè? Jij doet mij wat aan en ik ga dat eventjes rechtzetten. De gerechtigheid volgens onze eigen regeltjes. Maar de Heer Jezus, en ook hier door de Geest, zegt, zegent wie u vervolgt. Was dat moeilijk, Nico? Om die mensen te zegenen die jou...
Ik durf niet te zeggen dat ik ze dus gezegend heb, dat durf ik niet te zeggen, maar wij zijn dus wel zo nuchter om daar dus eigenlijk voor de rest helemaal geen rugbaarheid aan te geven.
Nee.
Maar we waren heel direct geweest, wij hadden een bij die zat er net een paar weken bij ons, en die dokter zou ik wel reageren.
Oh ja.
Ja, ik zeg, dan kan je dus of gaan luisteren, en anders daar gaat van de deur.
Ja.
Ja, daar ben ik ook weer heel radicaal in natuurlijk.
Ja, logisch, het is jouw huis.
Waarom?
Het is jouw gebied. Maar wie van jullie heeft wel eens meegemaakt dat er echt sprake is van vervolging? En nou heb ik het niet per se over natuurlijk zoals dat bij de vervolgde kerk is. Hè, maar wel, zoals jij dat net beschrijft, mentaal of misschien wel heftiger dat mensen je willen vervolgen. Omdat dat wat je predikt of wat je brengt, waar je voor staat. Heb je wel eens meegemaakt? Hè? Dus daarachter.
Persoonlijk eigenlijk, ze werden niet alleen maar even bord in de tuin staan, die hebben ze dus wel eens meegenomen.
Ja.
Ze hebben ze in de brand willen steken.
Ja, ben jij niet die kerel van die dakpannen op het dak en zo?
Nee.
Dat was jij niet, maar dat was aan de buurt toch bij jou?
Ja, die woonde hier zijn deur, ja.
Ja.
Jo van Oor, ja.
Maar die is natuurlijk ook vervolgd, die wil natuurlijk.
Die is inderdaad.
Maar jij hebt dat ook meegemaakt. Maar goed, we hebben toch allemaal wel iets meegemaakt van familie of wat dan ook, dat er een conflict kwam, of niet?
Ja.
Of is dat, dan zijn we dan zwakke getuigen als we dat niet hebben.
Waar we heel erg drie mee waren toen wij gelovig werden, werden we zo makkelijk aan de kant gezet.
Ja.
Terwijl we alles met een deeën altijd. En
nog steeds?
Nou, eigenlijk nooit geen contact meer.
Nee?
Met ons en
hoe lang is dat geleden? Hoe lang is dat geleden?
Kijk, dat had ik nog geen kinderen, dus.
Zo.
Dat is meer dan 35 jaar geleden.
Ja, zeker wel.
Dat weet jij weer. Nee, maar de gezindheid van de Heer Jezus is zegen. En bij vers 14 ligt de nadruk op onze innerlijke houding in plaats van op onze uiterlijke daad van zegenen. Het is meer onze primaire reactie. Bij mij is het ook heel sterk in mijn emotie. Of van, dat heb ik echt heel sterk. Van als ik in het verkeer en ik word in één keer... Ja, dan ben ik gelijk... Het zit gewoon gelijk erin, weet je wel. Dus, maar zegent wie je vervolgen, zegent en vervloekt niet. Vervloekingen is bedoel natuurlijk dat je kwade woorden over iemand uitspreekt. Dit heeft niks met magie te maken hoor. Dat wordt soms wel eens gedacht, maar dat is het niet.
Maar dan krijg je bijvoorbeeld een gedicht hè, van, mm-hmm. Van een van mijn schoonzusjes. Heel goed bedoeld.
Ja.
Nu ter bemoediging. Ja. Ik vind het echt niks aan. Ik heb er niks aan. Nee. Moet ik daar dan op reageren? Uit liefde?
Denk het niet.
Nee. Ik heb gezwegen.
Ja, heel goed. Is dat een christelijk gedicht of...
Zij vindt het christelijk, maar ik vind het niet christelijk.
Nee.
Ja, ik vind het boeddhistisch waarschijnlijk.
Ja. Nou, ik vind het gewoon humanistisch.
Ja, humanistisch. Ja.
Gewoon een aardige baard, toch?
Maar het is uit... Ja. Zij doet dat uit liefde naar mij. Mm.
Maar is zij gelovig?
Ja.
Oké. Okay. Ja, dat is dan wel weer lastig, ja. Als iemand...
Ik heb een dienst gezien, bewust ben gekregen naar kijken, dus een collega die in Friesland woont. Ja, het is armetierig, jongens, in die PKN. Sorry.
Ja, dat klopt.
Ja, mag ik dat hier wel zeggen? Maar dat kan ik tegen haar niet zeggen. Maar want dat klinkt dan weer zo. Maar dan denk ik, jongens, hoe gaan jullie nu verder dan? Ja.
Nou, je kunt het wel eens een keer in een vragende vorm.
En zij vindt dus ook, en zeker ook de diensten, de dankdiensten van Gert. Ja. Het is heel gek, op Gert.
Ja.
Maar ik weet gewoon dat zij dat heel streng vindt.
Ja, dat is, streng ik ken dat, ja.
Maar dat vind ik dus moeilijk, ik dan moet reageren, want ze bedoelt het echt uit liefde.
Ja, dat zijn dingen die je in gebed met de Heer moet overleggen. Er zijn geen standaard regels voor. Word volwassen in je overleggingen, zegt Paulus ook in 1 Korinthe 14. Hè. Je moet soms bepaalde zaken in het leven, veel zaken in het leven eigenlijk, hebben te maken met verstandig, volwassen, geestelijk gedrag. Ja, dat kun je niet uit een boekje of... Nee. Dat is altijd weer anders. Dus, maar goed, de een zou het zo doen, de ander zou het zo doen. Maar als je het met de Heer overlegt en je doet het vanuit zijn bewogenheid, dan kan het toch nooit fout gaan, denk ik. Hoe je het ook zal aanpakken. Misschien dat ik als leraar er wel iets van zou zeggen. Ik kan natuurlijk ook vanuit mijn bediening heel slecht tegen dat soort... Ik kreeg gisteren nog een mail van iemand van... deze website, wat vind je daarvan? Ik haal er heel veel kracht uit. Nou, het was een verschrikkelijke website. Maar dus ik heb ook heel duidelijk gezegd van... Dit is een valse leer. Deze man verkondigt een ander evangelie en is dus volgens Paulus vervloekt. Het gaat helemaal niet om de Heer Jezus. Het gaat weer om... De mens.
Ja, dat is het. Hè. Dat gaat heel erg
goed. Ja, dus ik zou daar misschien dan wel wat van zeggen. Maar goed, dat hangt allemaal weer af van onze eigen omgang.
Dat is echt verdrietig hoor.
Ja.
Want ik heb een Ad Groot is ook overleden. Die ken je wel.
Oh ja?
Ja.
Oh.
En die is dus, dankdienst was bij Mozaïek.
Oh ja.
Nou, ik ben gewoon verdrietig om die dienst.
Ja.
De mens staat helemaal centraal op een troon.
Ja joh, vertel mij wat. Mm-hmm.
Maar dat is verdrietig.
Ja. Maar dat is ook wat Paulus ook zegt over... Ze zullen de gezonde leer niet meer verdragen. Maar ze zullen voor zichzelf, naar hun eigen begeerte, leraars verzamelen die het gehoor strelen. En ik heb jullie al verschillende malen gezegd, ook vanuit de Romeinenbrief. De gezonde leer begint bij het oordeel over de oude mens. En het oordeel over alles wat uit de natuurlijke mens, uit het vlees voortkomt. Als je dat niet...
En dat is dus het kruis.
Dat is het kruis, ja.
En dat slaan ze over.
Dus. Juist. Ze zeggen, je bent geliefd, je bent
maar
uniek.
Maar hoe kan het nou, hè, dat je dan oudste bent geweest?
Ja.
En dat je... ik weet zeker dat het kruis centraal stond in zijn leven. Ja. Hoe kan het dan dat je dan...
Ja, we hebben allemaal... lopen we gevaar om... de waarschuwingen staan niet voor niks in de Bijbel... Blijf bij wat van het begin af is. En Johannes 2. Laat het woord van God, van Christus, rijkelijk in u wonen. Enzovoort. Wat je van mij hebt gehoord, hè, zegt hij. Houd dat voorbeeld, de gezonde woorden die je van mij hebt gehoord. Als we dat niet blijven doen. En we laten ons door bepaalde mensen in een andere richting brengen. Ja, dan zijn wij ook ontvankelijk voor verkeerde leer. Dan zijn we wel behouden. Maar... Het gaat om de eer van God.
Dus leiden door de mens en niet door de Heer. Dat is het.
Dat is het, ja.
Maar een heleboel gelovigen die accepteren het woord van Paulus.
Nee, klopt.
Negeren ze gewoon.
Ja.
Als je ook Paulus, ja, nee, apostel, ja, oké.
Nee, maar dat is het absoluut grootste probleem van deze tijd. Is, kan ik wel rustig zeggen. Ja. De orde in het huis van God, waarvan Paulus zegt, het zijn de bevelen van de Heer Jezus, ja, die wij doorbrengen, overbrengen. Ja. En die worden gewoon door menselijk intellect, door menselijke wijsbegeerte, ja, en redeneren, hè, dat kunnen we zo goed, worden die aan de kant gezet. Ja, het was cultuurbepaald, Terwijl het woord van God is niet cultuurbepaald. En dan krijg je natuurlijk allemaal van die flauwe dingen. Ja, nee, maar jij groet mensen toch niet met een heilige kus, zie je wel.
Jawel hoor.
Jawel.
Je gaat in Rusland en je wordt gewoon geknuffeld.
Nou, halleluja. Nee, maar daarmee zegt Paulus dus eigenlijk ook. Daarmee zegt Paulus ook, groet elkaar met een lichamelijke uiting van affectie. Hè? Maar even terzijde. Ik kreeg ook vandaag weer, of gisteren, ook weer een mail van iemand die zei van, ja, ik ben in die gemeente ben ik weggegaan. Want er was een vrouw die daar een discussie op gang heeft gebracht of de vrouw wel oudste mag worden. Nou, wat is de juiste reactie van zo'n gemeente op zo'n vrouw? Niet van, we gaan daar een avond over beleggen en we gaan erover praten, maar nee. Het woord van God zegt, een vrouw moet zich in alle onderdanigheid laten onderrichten en zij moet stil zijn. Als dan iemand een podium zoekt om haar gedachten te brengen in de gemeente, dan, en er wordt niet tegen opgetreden, ja. Wat je op het vlees, op de akker van je vlees zult zaaien, zul je ook oogsten. Dus dat is één grote chaos geworden daar.
Ik zou Nico citeren.
Zij?
Ik zou Nico citeren.
Nico?
Ja, die zou ik citeren. Daar is het gat van de deur.
Waarom weer die toestand met die vrouwen
dat hele verhaal is niet eens onze aandacht waard. Vind ik. Want dat hoort niet eens tot de kring van de broeders of zusters. Nou, dan hebben we, vlak voordat we nog even pauze gaan doen, verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Het is een feit, mensen, dat er gelovigen zijn vol van kennis van het woord. En vol van bepaalde mooie woorden, maar ze hebben geen empathie. Echt waar. Ik ken zulke mensen. Die komen met het woord, ze kennen gedeeld uit het hoofd, maar als het gewoon gaat om hoe gaat het met jou, totaal niet. Gewoon geen empathisch vermogen. Dat is zo gek. Dat zijn vaak mannen overigens. Mannen zijn heel gevoelig voor het intellect, om dat helemaal te ontwikkelen en te zeggen van ja, ik ga de hele dag met de Bijbel bezig. Maar Paulus zegt, verblijd u met de blijden en weent met de wenende. Dat is niet een soort empathie vanuit onze karakters, maar het is een werk van Gods geest. De Heer Jezus huilde toen Lazarus was gestorven. Dan vraag het jezelf af, joh, wat voor waarde heeft het om een getuige van de Heer te zijn in deze wereld? En ik heb geen empathie. Ik heb geen gezonde medeleven. Als ik hoor van een broeder, ik hoor net van de broeder dat hij overleden is. Ja, dat vind ik heel triest. Toch? Wat maakt mij uit of hij een mozaïek ziet of niet? Dat is een broeder. En ja, ik ken hem niet zo goed, maar en zo hoort ons leven wel te zijn. We moeten niet verzanden in dat we dat naar de kant zetten, omdat hij of zij niet behoort tot de mensen die de gezonde leer volgen. Want daar heb ik wel gemeenschap mee. Met hen die het niet volgen, minder of niet. Maar ik moet me wel verblijden met te blijden en wenen met de wenen, snap je?
Je mag dan toch wel verdrietig zijn om het feit, ik ben echt intens verdrietig, dan de dankdienst dan voor zijn.
Ja, dat is een heel ander verhaal. Nee, maar dat is een heel ander verhaal. Uiteraard ben je dan verdrietig, want het gaat ons om de eer van God. En God zoekt zijn eer niet in de mens. En als gemeenten dat toch doen, dan negeren ze het kruis en dan zullen ze daar ook het oordeel uiteindelijk, wat Paulus heel duidelijk zegt in 1 Korinthe 3, wie de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Als wij de tempel van God gaan vullen met de heerlijkheid van de mens zelf, dan is het vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Want God wil dat zijn zoon gezien wordt, dat het kruis geëerd wordt. Paulus zegt, wij zijn de besnijdenis, wij die God dienen door de geest van God in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Maar als je dan gaat roepen dat wij toch allemaal bijzonder uniek zijn en geweldig en dat God van ons een mooi kunstwerk maakt, dan gaat het toch weer om ons. Snap je?
Toch is het wel zo dat je, wat we er straks ook zeiden, als je niet dicht bij elkaar leeft,
ja,
dat,
bij mij in ieder geval het huilen en het verblijden eerder gaat bij degene die mij naast staat.
Ja, tuurlijk. Ja.
Zijn,
ja, ja, ja.
Dan iemand die ik één keer in de week mogelijk zie en waar ik geen relatie heb.
Ja, dat is ook heel menselijk. Maar het is wel zo, als ik bijvoorbeeld... ik ken natuurlijk verschillende broeders en zusters in het land die ik heel weinig zie. Maar als ik daar zou horen van, joh, die is overleden of die heeft... dan geeft het wel een reactie. Minder als met mensen die ik elke week zie. Dat is toch logisch?
Ja, dat komt omdat je ondanks dat het eenmalig elkaar zien... er iets in het hart gebeurt.
Ja.
En verbonden. Ja, als ik vandaag zou horen dat wat in Midden-Rusland... bij onze dierbaren daar wat gebeurde, dan raakt mij dat.
Ja, absoluut.
Omdat ze elkaar 3 jaar niet gezien hebben, bij wijze van spreken.
Ja. Ja, er is niks zo mooi en opbouwend als dat je een broeder of zuster ontmoet die ook maar één verlangen heeft. Dat is dat Christus in zijn of haar leven wordt geëerd.
Hmm. Toch denk ik dat het veel breder is voor hem. Want wij zijn heel nauw verbonden met de vervolgde christenen.
Ja.
En als je daarover leest, dan de rol is
het absoluut waar. Absoluut.
Daarom, hè. Ja, en die heb je nooit gezien.
Hebben jullie dat van de week nog gezien trouwens? Van op het nieuws zelfs, hè?
Ja. Ja,
van dat gezin.
Ja.
In Pakistan.
Ja. Die zit al 8 jaar vast. Ja.
Dan kan je er zo intens mee verbonden zijn, dat je dus echt de tranen over je wangen loopt.
Ja. Ja. Nou ja, nee, die zit al 8 jaar in de cel, omdat iemand hem valselijk heeft beschuldigd dat ze de profeet Mohammed hebben beledigd, terwijl ze ongeletterd zijn. Ze kunnen geen sms'je versturen.
Maar ze zijn wel christenen.
Ze zijn wel christenen en ze geloven in de Heer Jezus. Alleen in Pakistan is het... het samenzweren, zoals je dat ook ziet in handelingen. Tegen Paulus werden ook samenzweringen gesmeed. Ja. Dat gebeurt dus daar ook. Het is gewoon de geest van de duivel. Het is gewoon de Satan die dat doet. Alleen als je dat dan hoort op het nieuws, dat je denkt van dat is mijn broer en mijn zus. Ja, ze staan ver van je weg, je kent ze niet. Maar het
raakt wel.
Het raakt je gewoon. Nou komt er een hele belangrijke in vers 16. Wees onderling eensgezind. Nou.
Daar is wel een dingetje dan, hè, vandaag de dag.
Ja. Wat is dat, eensgezind? Nou, het is heel eenvoudig. Dat ontstaat als er... komende donderdagavond komt er van mij een nieuwe lezing op bijbelsebron.nl over gezonde gemeenschap. Dat is dit. Dat betekent dat elke gelovige één en hetzelfde doel heeft, één en hetzelfde verlangen heeft en één en hetzelfde hoop heeft. Hij hoeft niet precies hetzelfde te denken over alle details van de christelijke leer. Hoeft niet. Maar hij of zij hoort wel het verlangen te hebben om de gezonde leer te kennen en de Heer Jezus. En dat is te dienen. Dat is eensgezindheid. En dan staat er in Filippenzen 2... Als er dan enige vertroosting in Christus, als er enige troost van de liefde, als er enige gemeenschap van de geest, als er enige genegenheid en ontferming is, maak dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl je dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt. Het ene is gewoon Christus. Snap je? Heel simpel. Als een heel voetbalstadion vol zit met Ajax supporters, dan hebben ze allemaal één doel, hè? Dat is dat Ajax wint. Maar ze komen uit allerlei achtergronden, politieke voorkeuren. Maar dat is dan even weg. Dat is met de gemeente ook zo. Je hebt één verlangen. Niet dat de mens geëerd wordt, want met zulke heb ik geen gemeenschap. Ik heb geen gemeenschap met dat soort gelovigen. Dat kan ik ook niet, want ze hebben een ander doel. Dus ik kan niet eensgezind zijn met iedereen, maar wel met hen die dit willen. Dus wees onderling eensgezind is niet meer mogelijk voor de kerk, het huis van God in Nederland. Dat is onmogelijk. Maar het is wel mogelijk voor de mensen met wie jij gemeenschap uitoefent. En dat moeten er wel een aantal zijn in Nederland. Je kunt niet in je eentje geloven of met z'n tweeën. Kan wel, maar dat is vrij matig. En dan staat er gelijk achter, streef niet naar de hoge dingen, want daardoor gaat die eensgezindheid eraan. Altijd maar weer, oh, maar ik heb een exclusieve leer. Ik heb iets nieuws ontdekt. Oh, maar wacht even, God wil dat we gaan genezen. En we moeten daar met z'n allen mee bezig. En wat gebeurt er met de eensgezindheid? Nee, we moeten in tongen spreken. Streef niet naar de hoge dingen. Voegt u bij de nederige. Ik heb eronder gezet. Er vormen zich regelmatig exclusieve groepjes rond bepaalde personen die hooggeacht worden om hun gaven, waarbij een trotse geest, dat moet trotse zijn, niet trotsen, zorgt voor een kille afzondering van de rest. Nederigheid is de enige juiste houding van alle over. Ga elkaar voor een eerbetoon. En wees niet wijs in eigen ogen. Ik heb te maken gehad met een broeder. Elke keer als ik daar sprak, kreeg ik weer een mail. Dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Iedereen was die bezig om zijn visie door te drukken. Hij deelde blaadjes uit, stencils uit. Iedereen kreeg op een gegeven moment een beetje een afkeer van die man. Maar hij dacht, ik heb gewoon de waarheid. Een hele exclusieve leer. Ik zal maar niet toelichten wat het precies is. Uiteindelijk is hij ook weer weggegaan naar een heel klein clubje die dat allemaal weer met elkaar bedenkt. Sympathie, empathie is vrijwel afwezig. En de eensgezindheid die daar was in die gemeente. Nou, dat wordt hier dus bedoeld. Streef niet naar de hoge dingen. Je bent gewoon op je plek gezet in het lichaam van Christus. Zorg dat je eensgezind bent, nederig en wees niet wijs in eigen ogen.
Vraag.
Ja.
Eensgezindheid, hetzelfde als eenheid?
Nee.
Oké, want dat wordt nog eens door elkaar gehaald.
Zeker.
Dat eenheid boven.
Goeie vraag.
Eensgezindheid of boven de waarheid wordt gezet. Ja.
Eenheid, zoals Johannes 17 het beschrijft. Eenheid is iets wat onze positie is in Christus. Het lichaam van Christus is één. Het is één geest, één geloof, één Heer enzovoort. Het is één lichaam. God heeft ons alle één gemaakt. Eensgezindheid is de gemeenschap van zijn Zoon. De gemeenschap van de Heilige Geest. Dat betekent dat er op aarde een groep is die, hoewel ze één zijn in de Heer Jezus, ook in hun gedrag één doel moeten uiten. En één streven moeten hebben. Het is zo pauze hoor, over 2 minuutjes. Nog heel even. Ja? Snap je? Dus die eenheid die er is, bewaren we door de geest, zegt Efeze 4, vers 3. Hoe dan? Door allemaal eensgezind te zijn en niemand uit te sluiten die bij dat lichaam hoort op grond van visie of wat dan ook. Maar ga ik zo na de pauze nog even verder op in, dan kan jij naar de wc. Oké, we gaan weer verder.
Sorry, mijn excuus.
Ja, dat maakt niet uit. We gaan naar vers 16, het laatste stukje. Wees dus niet wijs in eigen ogen, in uw eigen ogen. Eensgezindheid kan alleen maar blijven als we de gezindheid van de Heer Jezus, namelijk nederigheid, ander voorgaan in eerbetoon en onze eigen wijsheid. Dus vertrouw niet op je eigen inzicht. En dat is natuurlijk heel lastig, want in een gemeenschap heb je te maken met jonge gelovigen, vleeselijke gelovigen, geestelijke gelovigen, oudsten enzovoort. Dus, en het moet natuurlijk wel gezond functioneren dat de jongeren, de ouderen, de oudsten gehoorzaam zijn, ook in het onderwijs. En daarom is het ook zo belangrijk dat oudsten opstaan, dat mensen met moreel gezag dat gezag krijgen van de rest, omdat het gezag van de Heer is. En dat zij ook de gezonde leer kennen. En dat zij die gezonde leer ook uitdragen. En dus iedereen die wijs is in eigen ogen, ook eventjes vermanend kunnen toespreken. Yes, maar dat moeten we allereerst bij onszelf doen. Het streven naar hoge dingen is wat eigenlijk de gemeenschap en de eensgezindheid het meest heeft schade gedaan. We moeten tevreden zijn met onze plek en genieten van hem. En als er een broeder of een zuster is die op een andere wijze de Heer groot maakt, dan mogen we daar alleen maar blij mee zijn. Toch? Vers 17. Dat lijkt weer een beetje op vers 14. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Dat gaat er wel van uit dat we kwaad aangedaan zullen worden. Dat heb ik zelf wel meegemaakt. Zeker alleen binnen de christelijke wereld is dat soms hele vernuftige maniertjes gebeurd. Dat je soms staat te kijken van hoe is het mogelijk. Hè? Maar dat is niet de bedoeling dat ik dan dat kwaad wat mij aangedaan is vergeld met kwaad. Behartig wat goed is voor alle mensen. Dus het meeste aan de huisgenoten van het geloof, zegt Galaten 6. Maar aan alle mensen. En dat is alleen maar mogelijk als we afhankelijk zijn van hem. Want we falen en struikelen allen daarin. Helaas. Vers 18. Zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, houd vrede met alle mensen. Ja. Want ik zal je vertellen, het leven van een gelovige is altijd conflict. De Heer Jezus zorgde voor conflict. Paulus zorgde altijd voor onrust, conflict. Dat is op zich normaal. Ja? Als je namelijk het woord van het kruis brengt, krijg je met conflict te maken. Als jij een mensenvriend bent en je wil iedereen te vriend houden, ja, dan heb je geen conflicten. Maar als je gewoon voor de waarheid staat, krijg je een conflict. Zoals jij dat net voor de pauze zei, ja, zo'n dienst kan ik niet blijven worden. Ja, en als je daar wat van zegt, dan zullen die mensen niet zeggen, nou, daar ben ik het helemaal mee eens, dan krijg je conflicten. Je hebt altijd conflicten als je het kruis brengt. Alleen, voor zover het van jou afhangt, houd vrede met alle mensen. Je jaagt naar vrede, je houdt van vrede stichten. Maar het is niet altijd mogelijk om met iedereen vrede te houden. Je staat namelijk voor een Heer die is verworpen in deze wereld. En het woord van het kruis is vandaag ook een, ja, niet een woord wat mensen willen horen. Maar Paulus zegt heel duidelijk in Galaten 1, ik ben een geroepen apostel. En als ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Ja? Hij behaagde God. En het evangelie is niet naar de mens, zegt hij daar ook. Het is niet naar de mens, het is niet wat de mens graag wil horen. Maar die website waar ik het net over had, die mevrouw naar mij mailde, dat was echt alleen maar wat mensen fijn vinden om te horen. Ja, je bent geschapen om lief te hebben en God houdt van jou. En liefde dit en liefde dat. En ja, alles is liefde. Ja, toch? Maar het hele licht van Gods heiligheid, dat heb ik nergens kunnen proeven.
Maar zo vers kan je er wel voor gebruiken dan natuurlijk. Zo mogelijk. Voor ja. Aan het afhangt. Nou, dat brabt maar met de wereld mee. Nee, je ruzie.
Ja. Daarom staat er ook bij. Voor zover het van u afhangt, zo mogelijk. Zo mogelijk. Staat er. Dus je moet het altijd wel in de context van de rest van de Bijbel lezen. Paulus had ook niet vrede met alle mensen. Maar als het van hem afhing, hij was in de gemeente, of hij was... Dan was dat wel zo, hè, als het van hem afhing. Maar ja, zijn woord bracht conflict voort. Meent niet dat ik ben gekomen om vrede te brengen, zegt de Heer Jezus. Maar het zwaard. Hij bracht het zwaard. Het verdeelt mensen gewoon, het woord van het kruis. En godsdienst, religie, ook christelijke godsdienst, die eert de mens. Die streelt de mens over zijn bol. En die aait hem in slaap. Schouderklopje. Houd je maar aan die regeltjes, dan doe je het goed genoeg. Maar het woord van het kruis zegt, de mens is onder het oordeel. En ook in mij, dat is in mijn vlees, woont geen goed. Alleen als ik afhankelijk ben van Christus en hem leer kennen. En afzie van mijn eigen intellect en mijn eigen vermogens. Ja, dan zal er vrucht zijn. Nou, dat wil de mens niet horen. Vers 19. Wreekt u zelf niet. Dat is de derde keer dat er al zoiets staat over vijanden. Laat plaats voor de toorn. En dit is een belangrijk principe. En dit is een van de lastigste dingen vandaag voor de gelovigen. Ik zal dat proberen uit te leggen. Want God in zijn langmoedigheid biedt de wereld genade aan. Laat u verzoenen met God. Maar elke seconde, elk moment kan zijn toorn beginnen. Want de wereld ligt onder het oordeel. Wij zijn geroepen uit deze wereld tot Christus. Wij wachten op de Heer Jezus die ons tot zich neemt. Maar de toorn gaat komen. De komende toorn. Over alle goddeloosheid van deze wereld. Zoals zelfs Henoch al heeft geprofeteerd. Judas vers 13 en 14. Dus alle ongerechtigheid die wij met onze ogen zien. Waarvan we denken, oh mijn hemel. Dat hoeven wij niet recht te zetten. Als het tegen ons is of tegen iemand anders. Wij hebben de opdracht om in deze wereld vertegenwoordigers van de Heer Jezus te zijn. En de toorn aan hem over te laten. Moeilijk, hè? Ik vind het zelf heel... Van de week was mijn fiets gestolen. Zomaar voor de deur weg. Dan wil ik gelijk in de auto springen en kijken of ik nog die kerel kan vinden die hem heeft gejat. Maar nee, vond hem niet. Dus dat zit er natuurlijk wel in. Maar straks staan al die goddelozen van God. Straks gaat hij de wereld rechtvaardig oordelen. En wij mogen niet handelen zoals de wereld. En hier staat dan die tekst uit Genesis 4 over Lamech. Dat was de eerste die na Kain ook mensen doodsloeg. En hij is een beeld, een type van de antichrist, de mens van de zonde. En hij zegt tegen zijn vrouwen, hè, dat is het eerste, God had gezegd, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Lamech zegt, nee, ik niet. Ik neem twee vrouwen. Hè? Ara en Zilla, luister naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden, ik. Voorzeker, ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Dat is de wraak van de wereld. Je werd een klein beetje gepijnigd, een klein striemetje en je slaat iemand dood. Want Kain wordt zevenvoudig gebroken, maar Lamech 70 × 7. Precies het aantal wat de Heer Jezus later aanhaalt dat wij moeten vergeven. Hè? Trouwens, tussen haakjes. Dit is de geest van de wereld, jongens. Dit is de oude mens. Elkaar hatend, zegt Titus 3. Ja, stel je, er wordt iemand van ons krijgt te maken met agressie. Noem maar wat. Steen door je raam, wat jij net zei, geprobeerd in de brand te steken. Wat was er in de brand gestoken?
Het bord.
Het bord wat je voor je huis hebt. Ja. Nou, wat ging Nico toen doen?
Het heeft niet gebrand.
Oh, het heeft niet gebrand.
Dus het is een wonder van de Heer, want de benzinevlees lag eronder.
Ah.
Ja, dat was wel lekker. Het was helemaal zwart. Ah. Het was niet verbrand.
Maar wat had je dan gedaan als het helemaal verbrand was?
Nou, weer nieuw gemaakt. Hoe mogen we dat dan doen?
Hij klet zich er mooi uit. Ja, nee.
Dat is de wereld die dat doet. Die weet het niet.
Nee, maar ja, je snapt wat ik bedoel. Je had jezelf niet gebroken.
Nee.
Nee, natuurlijk niet.
Ik ben er niet eens kwaad om geweest.
Nee. Er staat in Jacobus 1, vers 20. De toorn van een man bewerkt Gods gerechtigheid niet. Ja? Dus, wij zijn geroepen om niet te handelen zoals de wereld. Moeilijk, ik vind dat moeilijk. Erg moeilijk. Maar te wachten op de rechtvaardige toorn, de komende toorn over deze wereld. En daarvan zegt Hebreeën 10, vers 31. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Moet je je voorstellen. Er staat geschreven, zegt hij dan in vers 19 uit Deuteronomium 32, vers 35, aan mij de wraak, ik zal vergelden, zegt de Heer. En straks komt de dag van de toorn, de dag van de wraak van God. Nu is het de dag van zijn genade, maar die dag van de wraak van God, van het oordeel over deze wereld, de komende toorn, ja, als die losbreekt, dan is het vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. En wij horen eigenlijk al mensen te wijzen op dat komende oordeel ook, hè? Een klein beetje erg. En als je dus alleen maar evangeliseert in de trant van er is een God in de hemel, die heeft jou gemaakt en hij houdt van jou en hij wil graag je vriendje zijn. En je kent het allemaal wel. En zonder te noemen, zonder oordeel of toren, ja, dan heb je weinig in het geweten van de ander bewerkt, toch? Zie ook 2 Thessalonicense, dat is een stuk over Gods toren, wordt niet zo vaak over gesproken, over 2 Thessalonicense 1. Maar er staat dit, vanaf vers 6. Ja, 2.
Je had 1 staan. Kan dat kloppen?
Ja, dat is daarboven. Maar daaronder, Hebreeën 10, staat 2.
Oh, ja.
Thessalonicenzen.
Sorry.
Hoofdstuk 1. Daar staat dat ze lijden. Dat was ook hun vervolging, hun verdrukking. Maar dan staat er in vers 6. Daar het rechtvaardig is bij God aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden. Dat is dus straks. En aan u die verdrukt wordt, dus nu, rust, straks, met ons. En dan staat er niet bij de opname, maar bij de openbaring van de Heer Jezus, van de hemel. Dus, kijk, als hij komt met de zijnen, dan breekt die rust ook daadwerkelijk aan voor deze wereld. En dan is er ook een rechtvaardig oordeel. Het gaat hier dus niet om de rust die we hebben als we bij hem in het vaderhuis zijn, maar om de rust die er is als God rechtvaardig gaat oordelen over de verdrukkers. Daar gaat het hier om. En dan staat er van de hemel met de engelen van zijn kracht in vlammend vuur als hij wraak brengt over hen die God niet kennen, dat is de eerste groep, en 2 over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen, dat is de tweede groep. Zij, dus allebei de groepen, zullen als straf lijden het eeuwig verderf, verwijderd van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte. Ja, dus dat is pittige taal in vlammend vuur. Vuur spreekt altijd van vernietigend oordeel. Dus nou, rust nou maar in die gedachte dat God alle goddeloosheid zal oordelen. Wij hebben gewoon te maken niet met wraak, maar met goed doen. Vers 20. Als uw vijand honger heeft, dat is dan weer een citaat uit Spreuken 25, vers 21. Geeft hem te eten. Als hij dorst heeft, geeft hem te drinken. Nou, dat zie je natuurlijk nergens in geen enkele film of nergens op waar dan ook in deze wereld. Dus je vijanden moet je gewoon afslachten, toch? En dan staat er iets geks achter. Want door dit te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Wat betekent dat?
Iets losmaken. Bij die ander.
De ene uitlegger zegt, het betekent inderdaad iets losmaken. Maar ik ga toch mee met wat er staat in Psalm 11, denk ik. Ik heb nog niet eens nagekeken. Toen is er wel tijd om...
Die ze dan hebben natuurlijk, ja. Goed, tegelijkertijd wordt het verkeerd gedaan. Ja.
Nog één keer, Nico.
De verwondering die de mens op moet krijgen als ze zien dat ze het dus verkeerd gedaan hebben goed, en daarvoor beloond worden. Goed gedaan wordt.
Ja, dus dat is de vraag of dat het betekent. Vurige kolen op zijn hoofd is eigenlijk een aankondiging van het oordeel dat hem wacht. Want als een vijand, die jij dus te drinken geeft, en die heeft dus gezien wat Christus is in jou. En als hij dan toch zich niet bekeert, dan heeft hij al die opgehoopte vurige kolen komen in het oordeel over hem uit. Want in Psalm 11, vers 6 staat, hij zal op de goddeloze valstrikken vuur en zwavel doen regen. Ja? Want de Heer is rechtvaardig. Ja. En dan in Psalm 140, helemaal weer andere kant op. Dus het kan ook betekenen dat zo'n persoon gesmolten door jouw liefde de Heer aanneemt. Maar ik denk niet dat het dat betekent, maar dat is mijn persoonlijke uitleg. Vers 10. Psalm 140, vers 11. 10 en 11. Het hoofd van wie mij omringen, laat het kwaad van zijn lippen hemzelf bedekken. Vuurige kolen moeten over hen uitgestort worden. O God, doe hen val in het vuur, in diepe kuilen, zodat zij niet meer opstaan. Dat is dus het verlangen naar een rechtvaardig oordeel. En dat is in het Oude Testament natuurlijk anders dan in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament was dat een oordeel wat ze gelijk wensten dat uitgevoerd zou worden. Want het Oude Testament is meer Gods gerechtigheid. Hè? En in het Nieuwe Testament is het meer zijn genade. Maar goed, hoe het ook zij, die vurige kolen...
Dus dat je iemand eten geeft of drinken geeft?
Ja.
Dat je hem dat dan... Hoopte dat die vurige kolen...
Nee, dat staat er niet. Want door dit te doen, je hebt namelijk getuigenis...
Maar door dit te doen, dat je dus eten geeft en drinken geeft.
Aan een vijand.
Aan een vijand, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dus met andere woorden, zo'n persoon zal, als hij door dat goed doen van jou zich nog steeds niet bekeerd heeft, die vurige kolen uiteindelijk in het oordeel zien. Dat is wat er eigenlijk bedoeld wordt.
Ja, je moet het ook lezen uit de context van vers 19. Dan staat het woordje maar, dus het volgt op vers 19.
Ja.
Daar gaat het over wraak en toorn.
Ja, dus je gaat niet die vijand, je gaat je niet wreken, maar je doet goed. En die vijand, daar wordt niet van uitgegaan dat hij zich gaat bekeren. Maar die vurige kolen worden opgehoopt tot de dag van het oordeel. Dat is wat zoals ik het lees.
Ja.
Daar ben je natuurlijk helemaal niet blij mee, want God zegt zelf in Jesaja 28, vers 21, dat het oordeel is zijn vreemde werk. Het is niet iets wat hem... Hij heeft geen behagen in de dood van een goddeloze. Helemaal niet. Wij ook niet. Maar God is ook licht. En er komt een tijd dat de genadeperiode voorbij is. En dan zal er een toorn over deze wereld komen. En het is volslagen, in mijn optiek, laat ik een vriendelijk woord gebruiken, vreemd, dat er nog gelovigen zijn die dan echt denken dat de gemeente door die toorn heen moet. Want dan heb je echt niet begrepen wat die toorn inhoudt. Dat is niet zomaar een soort oordeel voor de grote witte troon, maar het is echt zijn uitoefening van toorn over deze wereld, over de levende goddelozen. En daar horen wij niet bij, want de toorn over ons is uitgestort op Christus. En hij gaat niet zijn eigen gemeente nog een keer onder het oordeel plaatsen. Dus het is echt voor mij onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die zeggen dat wij door de grote verdrukking moeten. En heb je niet begrepen wat de grote verdrukking is? Dat is de toorn van God over de goddeloosheid. Ja? En tenslotte, vers 21. Dat is weer toegespitst op die wraak. Hè? Laat u door het kwade niet overwinnen. Het is algemeen, kun je het ook toepassen, maar ik lees het ook in de context van 19 en 20. Als je een emotioneel persoon bent, zoals ik, dan kun je je laten overwinnen door je te willen wreken. Je gelijk te willen halen, je recht te willen halen. Maar overwin het kwade door het goede. Nou, dat betekent dat als ik mij vul met dat wat Paulus schrijft in Filippenzen 4 vers 8, al wat rein, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat goed is, bedenk dat. Wees daarmee bezig, met de Heer Jezus. Met het omgaan met heiligen, met gebed, met zijn woord. Als je daarmee gevuld wordt, overwin je het kwade door het goede. Het is niet handig om regels op te leggen aan mensen. Je mag dit niet. Je mag niet stelen. Mag je ook niet.
Maar behalve fietsen.
Fietsen mag je stelen, ja. Dat was een oud barrel. Maar toch was het mijn fiets. Nou, er staat in Efeze 4, vers 28. Laat hij die een dief was niet meer stelen. Komma. Overwin het kwade door het goede. Maar veel eer arbeiden en met zijn eigen handen het goede werk. Wat hij kan meedelen aan hem die gebrek heeft. Zie je dat? Dus de nadruk ligt op het goede, niet op het niet stelen, maar op het uitdelen. Maar ook verder, laat geen vuil woord uit uw mond komen. Maar veel eer een dat goed is tot opbouwing, waar dat nodig is. Opdat het genade geeft aan hen die hem horen. Dus dat is weer de genade. De genade legt altijd de nadruk op het positief, op het goede. Het Oude Testament zegt, je mag niet stelen. Het Nieuwe Testament zegt, deel uit. Dat is de genade, dat is Christus. Christus woont in ons. Dus wij kunnen dat. Door hem. Hetzelfde geldt voor echt breken. Ga je ook niet echt breken. En het Nieuwe Testament zegt, heb je vrouw lief als je eigen lichaam. Dat is een totaal ander verhaal. God is niet tevreden met het negatieve nalaten. Maar hij wil dat we het positieve uitoefenen. En dat staat hier. Hè? Overwin het kwade door het goede. En hoe meer wij als gelovigen door de ontfermingen van God gevuld zijn, hoe meer wij ook langzaam maar zeker, want het is een lang proces, die goede vruchten van gerechtigheid zullen voortbrengen. De wijsheid die van boven is, zegt Jacobus 3. Dat is reinheid en vreedzaam en vol goede vruchten. Goed, dat was het wat mij betreft voor deze keer. Okay. Heb je heel wat te doen, toch?
Ik heb nog wel een goede hint voor je fiets.
Ah, vertel.
Nee, dat niet. Dat hoef je allemaal niet. Gewoon, je moet hem bestikkeren.
Ah.
Ik heb alles bestikkerd. Mijn auto, mijn motor, mijn fiets.
Jo, dat was me niet opgevallen.
Van mij in de schuur, ja. Hadden ze de fiets van mijn vrouw meegenomen. Maar hij vond er nog.
Ja, maar dat is een goeie.
En als we meenemen, ja. Niet erg, alleen maar reclame rijden.
Nou, briljant. Dus beste luisteraar thuis, bestikker uw auto zoveel mogelijk.
Ja.
Met teksten over het evangelie, uw fiets, uw huis. Nee, dat kan niet. En het wordt niet meer gestolen. En als het gestolen wordt, zeggen we, geweldig, er is weer een reclame.
Amen.
Nou, dan sluiten we het maar mee af.